In Deuteronomium 8 vinden wij achtereenvolgens vruchten genoemd. Ik noem het altijd maar vruchten voor het gemak. En de derde uit die reeks is de wijnstok. En we halen hem vanavond aan omdat de derde uit die reeks overeenkomt met de derde uit de reeks van bedelingen. Ik moet u zeggen, dat ligt misschien niet zo voor de hand, maar de wijnstok en ook de wijngaard overigens en daarna ook de wijn heeft nogal wat van doen toch met de bedeling der beloften. Want de wijnstok in de Bijbel, om het gewoon snel te zeggen, wordt het meest gebruikt als uitbeelding niet van eeuwig leven, maar als type van Israël. Israël is een wijnstok, maar Israël is het resultaat, hoe dan ook, van de beloften die God aan Abraham gedaan en herhaald heeft. En het beeld van de wijnstok als type van Israël komt in het Oude Testament vele malen voor. Er staat er soms ook bij, soms ook niet, maar dan blijkt het gewoon uit het verband. En het is natuurlijk van belang dat wij dat inzien, omdat we daarna de wijnstok tegenkomen in het Nieuwe Testament, de wijngaard ook trouwens. En uiteindelijk het laatste wat we ervan horen is de vrucht van de wijnstok, namelijk de wijn waarvan de Heer Jezus zegt dat het de uitbeelding is van het leven van het nieuwe verbond. Maar dat is dan toch voortgekomen uit de wijnstok. En u weet hoe dat zit, hè? Of misschien niet, maar dan vertel ik het vanavond weer. Heel wat van die oud-testamentische uitspraken die zonder meer rechtstreeks betrekking hebben op Israël als volk, worden uiteindelijk toegepast op de enige echte Israëliet. Nou, niet de enige echte, maar wel de Israëliet in optima forma, namelijk de Heer Jezus Christus. Want al die beloften die aan Israël gedaan zijn, moesten uitlopen... op het aanbreken van het nieuwe verbond, waarin die beloften uiteindelijk vervuld zouden worden, en wel onder koningschap, priesterschap van de koning en hogepriester van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. Maar goed, ik roep maar even wat, hè. In het Oude Testament lezen we over herders van Israël, zowel positief als negatief trouwens. Maar in het Nieuwe Testament lezen we over, ik ben de goede herder. In de zin van de echte. In het Oude Testament lees je over een wijnstok. En de Heer zegt uiteindelijk, ik ben de ware wijnstok. Zodat je er ook op verdacht moet wezen dat de naam Israël ook in het Oude Testament soms gegeven wordt. Nogal exclusief, ik zeg nogal. Nogal exclusief aan de Messias zelf. Hij is Israël. En als hij het niet is, is niemand dat. Hè? Daar komt het in de praktijk op neer. Nou goed, en verder hebben wij natuurlijk het brood des levens dat uit de hemel is nedergedaald. Dat was het manna in Exodus 16. Maar in Johannes 6 zegt de Heer dat hij dat is. Want dat manna, dat was niet het brood uit de hemel, dat was alleen een teken van wat later zou komen. Niettemin, het manna was brood uit de hemel, enzovoorts. Voor sommigen zijn deze dingen lastig, maar dan moet je er maar aan wennen dat het nou eenmaal zo werkt. Al die lijnen komen in de Heer Jezus samen, maar het wil niet zeggen dat hij dat al die dingen alleen maar op hem van toepassing zijn. Er gaat gewoonlijk een hele geschiedenis aan vooraf. En bovendien is het veel breder vaak. Want we hebben ook inmiddels hopelijk begrepen dat als het Oude Testament spreekt over Christus en dus de gezalfde, de Messias, dan gaat het impliciet ook over de gemeente. Ligt daarin besloten. Toch? Waarna je afvraagt in hoeverre is de gemeente dan een wijnstok, dan wel een wijngaard. Enzovoorts. Maar het is Bijbels. Hè? En ik zal nou eens achterstevoren beginnen, dat vind ik ook al aardig. In Galaten 3 wordt gesproken over de belofte. Dat hebben we uitgebreid aangehaald. Dat is lang geleden inmiddels, maar we hebben het aangehaald. Hè. In Galaten 3 wordt gesproken over de belofte aan Abraham. En wordt gezegd, God heeft aan Abraham tevoren het evangelie verkondigd, zeggende, in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Daarna staat er meteen bij dat alle gelovigen zonen van Abraham zijn. Dus lijkt het zaad toch meervoud te zijn, want wij zijn het. En een paar versen verder staat er nou, hij zegt niet zaden als van velen, maar hij zegt zaad als van één, enkelvoud, het welk is Christus. Maar het één sluit het ander niet uit. Je moet wel erg blind zijn om niet te zien dat de beloften die aan Abraham gedaan zijn, betrekking hebben op een enorme menigte afstammelingen. Toch? Nou ja, je kunt de naam Abraham niet eens uitspreken zonder dat te zeggen, want het betekent vader van vele volken. Die naam kreeg hij op grond van de beloften die God aan hem deed immers. En er werd gewezen op het zand der zenen sterren des hemels, al zo zal uw zaad zijn, zo talrijk namelijk. Dus Paulus kan daarna wel zeggen, zaad als van één, het welk is Christus. Dat geloven wij ook. Zoals er ook staat, in Isaac zal u het zaad genoemd worden. En Isaac is een type van Christus, wordt daarna weer aangehaald in hoofdstuk 4 van Galaten. Maar het een sluit het ander niet uit. En daar zouden we op bedacht moeten zijn. Ik ga iets heel raars doen. Ik ga namelijk die beloften aan... Nee, ik ga eerst even iets lezen uit... wat zal ik doen? Jesaja 5, eerst maar. Jesaja hoofdstuk 5. Nu zal ik mijn beminde en lied mijns liefsten zingen van zijn wijngaard. Zijn wijngaard. Mijn beminde heeft een wijngaard op een vette heuvel. En hij heeft die omtuind. Zeg maar een muur eromheen gezet. Een omtuining heet zo'n ding. Hè. Hij heeft die omtuind en van stenen gezuiverd. En hij heeft hem beplant met edele wijnstokken. En hij heeft in deszelfs midden een toren gebouwd. Dan heb je een wijngaard met een toren in het midden. Daar denk je toch ook niet aan als je in Lucas leest over een wijngaard met een... Er stond geen toren in, er stond een vijgenboom in. Maar, toch. En wijngaard, met een toren erin. Hij heeft ook een wijnbak daarin uitgehouden en hij heeft verwacht dat hij goede druiven zou voortbrengen, want anders had hij er ook niet een wijnbak, wijnpersbak is dat, hè, ingemaakt. Maar hij heeft stinkende druiven voortgebracht, rotte druiven. Nu dan, gij inwoners van Jeruzalem. Nou ja, dan weet je het al. Nu dan, gij inwoners van Jeruzalem en gij mannen van Juda, oordeel toch tussen mij en tussen mijn wijngaard. Wat is er meer te doen aan mijn wijngaard, het welk ik aan hem niet gedaan heb? Waarom heb ik verwacht dat hij goede druiven voortbrengen zou en hij heeft stinkende druiven voortgebracht? Nu dan, ik zal u lieden nu bekendmaken wat ik mijn wijngaard doen zal. Ik zal de wijngaardenier zijn kwade dood aandoen en de wijngaard zal ik een ander volk geven dat wel zijn vruchten voortbrengt. Hoe vindt u die? Valt niet op, hè? Maar dit was Matthäus 21. Daar vind je dus diezelfde wijngaard weer terug, hè? Nou goed, maar dat staat hier niet. Hier staat, ik zal u zeggen wat ik met mijn wijngaard doen zal. Ik zal zijn tuin, de muur, wegnemen, zijn bescherming, opdat hij zij tot afwijding... Zijn muur zal ik verscheuren opdat hij zij tot vertreding. Ik zal hem tot woestheid maken. Hij zal niet besnoeid, nog omgehakt worden. Maar distelen en doornen zullen daarin opgaan. En ik zal de wolken gebieden dat zij geen regen daarop regenen. Want de wijngaard van de Heere der Heerscharen is het huis van Israël. En de mannen van Juda zijn een plant zijner verlustigingen. En hij heeft gewacht naar recht, maar ziet het is schurftheid. Naar gerechtigheid, maar ziet het is geschreeuw. Zijn Hebreeuwse woordspelingen waar ik nou niet op inga. Maar hier wordt Israël in het algemeen voorgesteld als een wijngaard. En meer in het bijzonder worden de mannen van Juda voorgesteld als de wijnstokken. Hebben u dat nog? Het gaat om een wijngaard. Maar de wijngaard is dus een beeld van Israël. En hier wordt speciale aandacht gevraagd ook voor het huis van Juda. Ik moet er meteen bij zeggen, dat ga ik in de komende tijd veel vaker doen, dat als je leest over het huis van Israël, dan is dat niet noodzakelijk het Joodse volk. Ik heb er zomaar redenen voor om dat wat vaker te gaan zeggen, daarbij ook al ga ik er misschien niet altijd op in. De naam Huis Israëls, of Huis van Israël, is niet de naam van het Joodse volk, het is de naam van heel Israël, in de eerste plaats. En indien niet, dan is het de aanduiding juist niet van de Joden, maar van de 10 stammen van Israël. En er zijn heel wat profetieën waarvan wij de betekenis niet begrijpen, omdat het gaat over Israël en wij denken dat het over de Joden gaat en dat is helemaal niet het geval. Dus dan bent u vast gewaarschuwd. Misschien kom ik er vanavond ook wel weer op terecht, maar vooruit. Gaat maar om deze dingen. Nou, ik kom er tamelijk vanzelfsprekend op terecht, want een parallel hiervan of zoiets vinden wij in Hosea. En Hosea is een profeet die optrad überhaupt niet onder de Joden, maar onder Israël. Dus Hosea hoofdstuk 10. En dat zijn dus helemaal geen uitspraken over Juda. Daar staat in Hosea 10 vers 1. Israël is een uitgeledigde wijnstok. Hij brengt weder vrucht voor zich. Maar naar de veelheid zijner vrucht heeft hij de altaren vermenigvuldigd. Naar de goedheid zijns lands hebben zij de opgerichte beelden goed gemaakt, enzovoorts. Israël als wijnstok, die weliswaar in zeker opzicht vrucht voortbracht, maar tegelijkertijd ook stinkende druiven. Dat wil zeggen, de afgoderij in Israël werd vermenigvuldigd. Vooral die van die gouden kalven enzovoort. Wordt trouwens meteen genoemd in vers 5. Samaria, Bet-Aven. En daarna Efraïm in vers 6. En Asser, waarnaar Efraïm zal worden weggevoerd. Want Efraïm is in de praktijk synoniem met Israël. Dat wil zeggen, niet de Joden, maar de 10 stammen van Israël. Hè? Maar goed. En dus zal Israël beschaamd worden vanwege zijn raadslag en zal de koning van Samaria worden afgehouden, enzovoorts. Met Juda zou het ook slecht aflopen, maar dat wordt apart vermeld. De algemene strekking van het boek gaat over Israël, namelijk 10 stammen van Israël. Hoe dat ook zij, we zouden dat beeld van die wijnstok vasthouden. Het wordt en passant genoemd, je vergeet het gewoon, maar in de Bijbel is dat een vanzelfsprekende zaak. Hiernaast zou ik ook moeten lezen Psalm 80 trouwens. Psalm 80. Waarboven staat gebed voor het herstel van Israël. En let erop dat in dat verband specifiek genoemd worden in vers 3. Efraïm en Benjamin en Manasse. En Juda uitdrukkelijk niet dus. En Efraïm en Manasse, dat zijn de belangrijkste stammen van Israël, hè? Als volk. Omdat Efraïm en Manasse de twee zonen zijn van Jozef en daarom de dragers van eerstgeboorterecht. Manasse wat minder dan Efraïm. Maar niettemin, daar gaat het over. En Benjamin laat ik voor het gemak nu even buiten beschouwing. Maar wat ik lees is een stukje van dat gebed. Vanaf vers 8. O God der Heerscharen, breng ons weder en laat uw aangezicht lichten, zo zullen wij verlost worden. Een gebed om verlossing van Israël in het algemeen. En de 10 stammen in het bijzonder dus, hè. Gij hebt een wijnstok uit Egypte overgebracht. En dan begrijp je het meteen, hè? Het gaat over de oorspronkelijke verlossing van Israël uit Egypte. En je begrijpt meteen de klemtoon op Efraïm en Manasse. Want Efraïm en Manasse waren in Egypte geboren. Die hadden Egyptisch bloed. Waren 50% Egyptenaren, dat weet u toch, hè? Niettemin dragers van het eerstgeboorterecht van Israël. Jawel. Gij hebt een wijnstok uit Egypte overgebracht. Gij hebt de heidenen verdreven en hebt dezelfde, die wijnstok namelijk, geplant. Plaatsgegeven in het beloofde land. Gij hebt de plaats voor hem bereid en zijn wortelen doen inwortelen, zodat hij het land vervuld heeft. De bergen zijn met zijn schaduw bedekt geweest en zijn ranken waren als cederbomen gods. Hij schoot zijn ranken uit tot aan de zee en zijn scheuten tot aan de rivier. Waarom hebt gij zijn muren doorgebroken, zodat alle die de weg voorbij gaan hem plukken? Dat hele gedeelte rijmt dus gewoon op Jesaja 5, hè? De wijn gaat, maar de muur eromheen is afgebroken, bij wijze van oordeel. En het volk als het ware is zonder bescherming, enzovoorts. Het zwijn uit het woud heeft hem uitgewroet. Daar ga ik maar niet op in waarom dat nou speciaal een zwijn moet zijn hier. Maar ik zou het met genoegen uitleggen overigens, maar dan komen we te ver buiten de orde. En dan, o God der Heerscharen, keer toch weder, aanschouw uit de hemel en zie en bezoek deze wijnstok. En de stam die uw rechterhand geplant heeft, en dat om de zoon die gij u gesterkt hebt. Want God heeft niet alleen de wijnstok uit Egypte gehaald, maar ook zijn zoon. Waar was Efraïm ook alweer geboren? Oh ja, in Egypte. En waar kwam die koning ook alweer vandaan van het tienstammenrijk? Jerobeam. Uit Egypte. Ja, natuurlijk. En daarna krijgen we ook nog te horen dat de Heer Jezus uit Egypte kwam. Maar historisch is dat nauwelijks nog van enig belang, overigens. Maar typologisch uiteraard wel. Maar goed, ik laat hem er maar bij. Maar waar het over gaat is dus een gebed om herstel van Israël als wijnstok dan wel als wijngaard. Maar zowel de wijngaard als de wijnstok, daarvan kun je zeggen, die zouden wijn voortbrengen. En de wijn uiteindelijk, daarvan wordt gezegd, het is leven, maar meer specifiek, het is ultiem leven, het is het eeuwige leven namelijk. Dat moet uit Israël, door Israël, worden voortgebracht uiteraard. En iets smaller uit de Heer Jezus Christus uiteraard. De Messias van Israël in de eerste plaats. Maar wat ik in dat verband eerst maar even wilde doen, is u meenemen naar Genesis. Daar vinden we immers die beloften die aan Abraham, Isaac en Jacob en zo gedaan zijn. Dat is om te beginnen in Genesis 13. In Genesis 13, waar Abram en Lot uit elkaar gaan, waarbij Lot oorspronkelijk de drager was van het eerste geboorterecht, als zoon van een oudere broer van Abraham. Maar vooruit, ze gaan uit elkaar. En Abraham wordt tot eerstgeborene gesteld, min of meer, want daar komt het op neer. En er staat er in vers 14. En de Heere zei tot Abraham, want hij heette nog niet Abraham, maar gewoon Abraham. Nadat Lot van hem gescheiden was, hef uw ogen op en zie van de plaats waar gij zijt, noordwaarts en zuidwaarts en oostwaarts en westwaarts, want al dit land dat gij ziet zal ik u geven en aan uw zaad tot in eeuwigheid. En dat zaad staat weliswaar in het enkelvoud, maar niettemin staat er, en ik zal uw zaad stellen als het stof der aarde, zodat indien iemand het stof der aarde zal kunnen tellen, zal ook uw zaad geteld worden. Maak u op, wandel door dit land en zijn lengte en zijn breedte, want ik zal het u geven. En Abraham sloeg zijn tenten op en kwam en woonde aan de eikenbossen van Mamre, die weer Hebron zijn, en bouwde al daar de Heere een altaar. Daarna vinden we het verhaal van de krijgstocht van Abraham, heet dat, en de verschijning van Melchizedek, die voortbracht brood en wijn. Aardig, hè? Het ligt er dus heus tegenaan, hoor. Wijn bij de belofte van Abraham. En zodra dat geweest is, dat staat er ook in Genesis 15 vers 1, want er staat: na deze dingen geschiedde het woord des Heren tot Abraham in een gezicht zeggende: vrees niet, Abraham, ik ben u een schild, uw loon zeer groot. Toen zeide Abraham: Heere, Heere, wat zult gij mij geven? Nou ja, ik moet het op andere toon lezen. Heere, Heere, wat zult gij mij geven? Daar ik zonder kinderen heen ga. Hoezo zult u mij wat geven? Ik heb er geen belang bij. En mijn erfgenamen ook niet, want die heb ik niet. Nou ja, mijn butler, dat wordt hem, hè. De bezorger van mijn huis. In het Engels schrijven we dan gewoon butler, ja. Alleen hebben wij daar andere gedachten bij, geloof ik, dan de Engelsen. Maar vooruit. De bezorger van mijn huis is deze man uit Damascus, Eliezer. Hetgeen ook een rijke inhoud heeft. Maar ja. Maar ik houd even maar bij letterlijk, hè, vandaag. Hè, dus makkelijker. Hij zegt: die knecht van me, die gaat. Dat wordt mijn erfgenaam, want ik heb geen kinderen. En Abraham zei verder: zie, mij hebt gij geen zaad gegeven. En zie, de zoon van mijn huis zal mijn erfgenaam zijn. Ja, de zoon is erfgenaam. Dat is wat het woord al betekent, hè. En dat zal dus deze Eliezer zijn, de man van Damascus. Dat is de eerste man uit Damascus die we tegenkomen. Het Nieuwe Testament eindigt Bijbelse geschiedenis ongeveer ook met de man uit Damascus. En dat is niet voor niks zo natuurlijk, hè. En ziet, het woord des Heren was tot hem zeggende: deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar die uit uw lijf voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem naar buiten en zei: zie nu op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt. En hij zei tot hem: zo zal uw zaad zijn. En hij geloofde in de Heere en hij rekende het hem tot gerechtigheid. Nou, dan hebben we dat al twee keer gehad. Maar we krijgen het nog een paar keer, hoor. Want daarna komen wij in hoofdstuk 17. Eerst in vanaf vers 1... Abraham was 99 jaar oud, zo verscheen de Heer aan Abraham en zei tot hem: ik ben God, de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht, en ik zal mijn verbond stellen tussen mij en tussen u, en ik zal u gans zeer vermenigvuldigen. Dus het blijft echt niet bij zaad enkelvoud, het welk is Christus, hè? Ik zal u gans zeer vermenigvuldigen. Toen viel Abraham op zijn aangezicht en God sprak met hem zeggende: iemand heeft laatst een boek uitgegeven waarin hij beweert dat dit vallen in de geest is. Ja, eerlijk, serieus. Dan lach je, dan durf ik helemaal niet te zeggen wie het was. Maar goed. Toen viel Abraham op zijn aangezicht en God sprak met hem zeggende: mij aangaande, zie, mijn verbond is met u en gij zult, mijn verbond is met u en gij zult tot vader van... Nou moet je opletten blijven. Gij zult tot vader van menigte der volken worden. Niet maar een menigte afstammelingen in één volk, maar menigte der volken zult gij worden. En uw naam zal niet meer genoemd worden Abram, maar uw naam zal wezen Abraham. We kregen een lettertje tussen. Want ik heb u gesteld tot een vader van menigte der volken. Nou, staat er dus twee keer, hè. En dan gewoon verder weer. Ik zal u gans zeer vruchtbaar maken. En ik zal u tot volken stellen. En koningen, in de zin van koninkrijken, maar koningen. Niet achtereenvolgens, maar naast elkaar. Daarom zei ik dat, in de zin van koninkrijken. Het zijn volken en koninkrijken. En koningen zullen uit u voortkomen en ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u en hun geslachten, meervoud, tot eeuwig verbond, dat wil zeggen tot een onbeperkt verbond, om u te zijn tot God en uw zaad na u en ik zal u en uw zaad na u het land uw vreemdelingschappen geven en het hele land Kanaan tot eeuwige bezitting en ik zal hun tot God zijn. En alsof dat nog niet genoeg is, staat er in vers 15, nog zeide God tot Abraham, hij ging nog verder, gij zult de naam van uw huisvrouw Sarai niet Sarai noemen, maar haar naam zal zijn Sara, u weet nog wel van Shora, Gerst, weet u nog, vorstin, in dit geval. Want ik zal haar zegenen en u ook uit haar een zoon geven, ja, ik zal haar zegenen, zodat zij tot volken worden zal, koningen der volken, impliciet koninkrijken der volken, zullen uit haar worden. En toen viel Abraham op zijn aangezicht en hij lachte, watgeen ik altijd vermakelijk vind, want Sara heeft de naam dat ze lachte. Ik weet niet hoe dat komt, maar Abraham deed dat het eerst. Abraham is ermee begonnen. Het waren humoristische mensen, hè? Abraham en Sara. Maar goed. Want dit is natuurlijk toch een soort humor en reden tot blijdschap. Hè? Hetgeen overigens bevestigd wordt in vers 18. God zeide voorwaar, Sara, uw huisvrouw, zal u een zoon baren en ge zult zijn naam Isaac noemen. En ik zal mijn verbond met hem oprichten tot eeuwig verbond zijn zaden na hem. Want Isaac betekent zoiets als humor, lachen. Hè? Dan noemde zijn naam Isaac, want de Heer heeft mij een lachen gemaakt. Staat er dan later. Maar let op, dezelfde beloften aan Abraham worden in het kort ook herhaald, maar nu gelegd op Sarai, volken, koningen der volken, enzovoorts. En dat verbond wordt ook bevestigd via Sara en Isaac. En daarna nog een keer vers 21... maar mijn verbond zal ik met Isaac oprichten. Vers 20 zegt, nou ja, Ismaël, want die was inmiddels geboren. Ismaël uit Hagar zal weliswaar ook vruchtbaar zijn. En ik zal hem gans zeer vermenigvuldigen enzovoorts. Maar dan vers 21, maar mijn verbond zal ik met Isaac oprichten, die u Sara op deze gezette tijd in een ander jaar baren zal. Enzovoorts. Zodat u nu weet dat deze beloften, moet dan ook duidelijk zijn, dat deze beloften over vele volken, zelfs over een menigte der volken, het is dan toch een groep der volken eigenlijk, uit 17 vers 5, dat die belofte niet betrekking heeft op Ismaël. Toch? Niet op een Arabische wereld, zal ik maar zeggen, maar het heeft betrekking op wat uit Sara geboren werd, uit Isaac namelijk. En dan kun je altijd nog zeggen, nou ja, die vele volken zullen dan wel een generatie later komen uit Esau. Dan kun je weer uitwijken naar de Arabische wereld, maar dat is niet het geval, want ik lees gewoon verder met u in Genesis 22... Kijk, dit kan je natuurlijk ook in twee zinnen samenvatten, maar ik doe het met opzet niet, om u te laten zien hoe vaak het in de Bijbel staat met grote nadruk herhaald. Hè? Genesis 22. Dat is na het, wat wij noemen het offer van Isaac. Al staat er boven het offer van Abraham, maar wij begrijpen waar het over gaat, mag ik aannemen. En dan staat er vers 17, voorzeker zal ik u grotelijks zegenen en uw zaad zeer vermenigvuldigen als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever der zee is. En uw zaad zal de poort, zijn er vijanden, erfelijk bezitten. Dat wil zeggen, uw zaad zal macht hebben in de praktijk over uw vijanden, zal invloed hebben op zijn minst en zelfs heerschappij uitoefenen over uw vijanden. En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde, naardien gij mijn stem gehoorzaam geweest zijt. En wie dat zaad is, weten wij, want dit hangt samen met Isaac, met Isaac die door Abraham geofferd werd. En Abraham heeft Isaac bij gelijkenis uit de dood wederverkregen, staat er dan in Hebreeën 11. Dus dit gaat heel duidelijk over Isaac. Mocht u dat ontgaan zijn, geen probleem, want staat er vaak genoeg. Want dan komen we in Genesis 26. Er was honger in het land en daarom toog Isaac tot Abimelech, de koning der Filistijnen. Dat had Abraham ook al een keer gedaan met Sarah en nu Isaac met Rebecca. En dan verschijnt de Heer aan hem in vers 2 van Genesis 26. De Heer verscheen hem en zei: trek niet af naar Egypte. Woon in het land dat ik u aanzeggen zal. Woon als vreemdeling in dat land en ik zal met u zijn en zal u zegenen, want aan u en uw zaad, maar we zijn al een generatie verder, aan Isaac en het zaad van Isaac dus, aan u en uw zaad zal ik al deze landen geven, al deze landen geven. En ik zal de eed bevestigen die ik Abraham, uw vader, gezworen heb. Waarmee dus Isaac uitdrukkelijk de erfgenaam is van de beloften die God aan Abraham gedaan had. Die vererven dus niet via Ismaël. Hoewel God speciale beloften aan Ismaël gedaan had. Maar de beloften aan Abraham specifiek vererven aan Isaac en worden zo bevestigd onder het noemen van de naam van Abraham. Hier aan het eind van vers 3. En vervolgens, ik zal uw zaad vermenigvuldigen als de sterren des hemels en zal aan uw zaad al deze landen geven. En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde. Daarom dat Abraham mijn stem gehoorzaam geweest is en heeft onderhouden mijn bevel, mijn geboden, mijn inzettingen, mijn wetten. Op grond van zijn geloof. Dus daar komt het op neer. Goed. Dus nou zijn we een generatie verder. Dan komen wij in Genesis 27. Waar Jacob alle moeite doet om diezelfde beloften te erven als eerstgeborene. Dat wil zeggen, hij hoopt dat eerstgeboorterecht te verkrijgen. Hij had al die moeite niet hoeven doen overigens, want de Heer had hem daartoe al uitverkoren. Toen hij met zijn tweelingbroer nog in zijn moeders buik was staan, toch? Al voordat zij geboren waren, werd gezegd, de meerdere zal de mindere dienen en zo. Dus als Jacob wat geloviger geweest was, had hij al die toestanden niet overhoop hoeven halen. Maar ja, Jacob is wel vaker ongelovig, hè? In de rest van de geschiedenis. Maar goed. Maar uiteindelijk zegent Isaac dus Jacob. En wel degelijk met betrekking tot het eerstgeboorterecht. En bovendien wetend dat hij niet Esau, maar Jacob voor zich had. Dat is misschien in Genesis 27 niet duidelijk en in de kinderbijbel al helemaal niet. Maar in Hebreeën 11 wel. Want door het geloof heeft Isaac Jacob gezegend. Dan wist hij dus wat hij deed. Hè? Maar goed. Zo geven u dan, vers 28... zegt Isaac tot Jacob, zo geven u dan God van de dauw des hemels en de vettigheid der aarde, volkeren der aarde, daar ging het ook al over, hè? En menigte van tarwe en most, dan weet u meteen wat dat is, tarwe dat is weer de individuele mensen, een menigte van afstammelingen dus, en most, wijnstok, leven. Volken, meervoud, zullen u dienen. En natiën zullen zich voor u nederbuigen. Wees heer over uw broederen. En de zonen uw moeder zullen zich voor u nederbuigen. Let op dat eerst al die volken en natiën genoemd worden. En daarna eventuele zonen uw moeder en zijn broederen enzovoorts. En dan het tegenovergestelde. Vervloekt moet hij zijn wie u vervloekt en wie u zegent, zij gezegend. Enzovoorts. Waarmee dus Jacob de erfgenaam wordt van de beloften die God aan Abraham en Isaac gedaan had. En ze worden samengevat onder die term eerstgeboorterecht. Die wordt hier ook gebruikt trouwens, hè, in dit hoofdstuk. En dan gaan we weer verder, want dan komen we in hoofdstuk 28... waar Jacob inmiddels dus dat eerste geboorterecht officieel ontvangen heeft, maar dan moet vluchten voor Esau. Dan komt Jacob in Bethel. Nou ja, zo heette het pas later, maar vooruit. Maar dan staat er in vers 13, u kent dat verhaal, hij legde zijn hoofd op een steen en toen droomde hij over een ladder die je nog in Johannes 1 ook nog tegenkomt. Die ladder. Nou ja, een hoop stenen was het eigenlijk, hè? Met engelen afdalende en opklimmende, toch? Johannes 1 staat hier nog. Ja, nou goed, doet er nou even niet toe. Vers 13, ziet de Heere stond op dezelfde, op die ladder, en zeide, de Heere zeide, tot Jacob, ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Het gaat dus niet over wat anders, het gaat over hetzelfde, Abraham, Isaac en dan nu Jacob. Dit land waarop gij ligt te slapen zal ik aan u geven en aan uw zaad. Want hoewel Jacob misschien via een truc dit eerstgeboorterecht naar de mens althans verworven had, heeft het niettemin de instemming, althans het resultaat, heeft de instemming van Gods wegen. Het wordt ogenblikkelijk aan hem bevestigd. Hier. Dit land zal ik aan u geven en uw zaad zal wezen als het stof der aarde en gij zult uitbreken. De uitbreken betekent vrucht voortbrengen. Dat is het woord voor vrucht dragen, breken. Ons woord vrucht komt er vandaan, hè? Pri, peres, vrucht. Dat woord is het. Gij zult uitbreken, de vertalers wisten het ook en hebben erachter gezet in menigte, zodat we begrijpen wat het is. Gij zult uitbreken in menigte, westwaarts en oostwaarts en noordwaarts en zuidwaarts. Dat hebben we allemaal al eerder gelezen. En in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. En zie, ik ben met u en ik zal u behoeden overal waarheen gij trekken zult. Ik ben met u overal waarheen gij trekken zult. En ik zal u wederbrengen in dit land. Want ik zal u niet verlaten totdat ik zal gedaan hebben hetgeen ik tot u gesproken heb. De Heer belooft met Jacob mee te gaan. Naar Haran en weer terug. Ja, waarschijnlijk wel. Maar zou het gewoon ook niet een profetie zijn over Israël? Het hele volk dat van hem afstamt? Of zullen we zeggen de menigte van volken die van hem afstammen? Niet dan? Nou ja. Hoe dan ook, hij erft die belofte. En daarna komen wij terecht in Genesis 35, het verhaal wordt nou iets uitgebreider en dat komt natuurlijk omdat Jacob niet maar één of twee zonen krijgt, maar zelfs 12. En dan ook nog één dochter trouwens. Dus het is een wat uitgebreid verhaal. Maar dan komen we in Genesis 35, waar Jacob terug is uit Haran, dan wel Padan Aram, of hoe het maar heten mag, en weer verzoend is met Esau, om zo te zeggen. Maar hij had beloofd om diezelfde plek in Bethel met die steen die je opgericht en gezalfd had, om die opnieuw te bezoeken en de Heer te offeren. Hetgeen hij doet, het is wat ingewikkeld, maar vooruit, onder verwijzing naar Bethel en Sichem, beide plaatsen in het tienstammenrijk van Israël later. Sichem was zelfs de eerste hoofdstad daarvan. Maar vooruit. Maar God verscheen Jacob wederom, als hij van Padan Aram gekomen was en hij zegende hem. Dat is vers 9 en dan vers 10. En God zei tot hem, uw naam is Jacob, uw naam zal voortaan niet Jacob genoemd worden. Dat is de herhaling van wat trouwens al gebeurde in hoofdstuk 32 vers 28 in Pniel. Waar Jacob streed met de Heer en uiteindelijk zei, ik laat u niet gaan tenzij gij mij zegent. Dat is officieel zijn bekering. Maar goed, en toen werd zijn naam veranderd. En dat wordt hier nog een keer bevestigd in vers 10 van Genesis 35. God zegende hem God zei tot hem, uw naam is Jacob, uw naam zal voortaan niet Jacob genoemd worden, maar Israël zal uw naam zijn. En hij noemde zijn naam Israël. Voort zei de God tot hem, ik ben God de Almachtige. Die kwamen we eerder tegen toen de Heer zich voorstelde aan Abraham en hem begon te zegenen. De Almachtige. Wees vruchtbaar en vermenigvuldig, een volk, ja, een hoop, een menigte. Ander woord voor menigte. Een hoop der volken zal uit u, Jacob, worden. En koningen zullen uit uw lenden voortkomen. En ik zou niet weten waarom het nu ook niet gewoon betekent. Koninkrijken in de zin van naast elkaar. Want ja, dat koningen elkaar opvolgen, dat is geen nieuws. Dat is vanzelfsprekend. Maar het noemen van koningen in het meervoud gaat niet over de opvolging, maar het gaat over naast elkaar. Volken, een hoop der volken, dat wil zeggen weliswaar bij elkaar horende volken. Waarom ook niet, ze zijn allemaal van Israëlitisch ras. Als je dat woord ras tenminste nog mag gebruiken, als het over mensen gaat. Want dat is racistisch, hè. Dat is tegenwoordig ten strengste verboden, geloof ik. Ja, ik roep het toch maar, want hoe moet je anders, hè? Maar een hoop der volken zal uit u worden en koningen, impliciet koninkrijken, zullen uit uw lenden voortkomen. En dit land dat ik aan Abraham en Isaac gegeven heb, zie dat het over precies hetzelfde gaat nog steeds en dat er niks veranderd is. Dit land dat ik aan Abraham en Isaac gegeven heb, zal ik u geven en aan uw zaad na u zal ik dit land geven. Toen voer God van hem op in die plaats waar hij met hem gesproken had. En Jacob stelde een opgericht teken op in die plaats waar hij met hem gesproken had. Een stenen opgericht teken en hij stortte daarop drankoffer en goot olie daarover. Maar als u het mij vraagt is het gewoon dezelfde stenen. Een steen van Bethel. Nou ja. Daarna kom ik terecht in Genesis 48 en hij wordt steeds spannender. Want tot nog toe hadden we de God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar in Genesis 48 komen wij weer een generatie verder. Waar Jozef, de zoon van Jacob, inmiddels zo'n soort onder farao was geworden, onder koning in Egypte noemen wij het gemakshalve. In de praktijk de machtigste van het rijk. Officieel niet, maar in de praktijk wel. En Jacob en heel de mispogen, de hele familie, kwam in Egypte terecht om daar te wonen in het land Gozen, dan wel Ramses, of hoe het maar genoemd wordt. Dat doet er nou niet toe. En daar overlijdt Jacob ook. Alleen voor het zover is, zegent Jacob eerst Jozef, dan wel de zonen van Jozef. Dat is hoofdstuk 48, let u goed op. Dat is hoofdstuk 48. Staat er ook boven. Jacob zegent de zonen van Jozef. Maar boven hoofdstuk 49 staat Jacob zegent zijn zonen. Maar Jozef was een van de zonen van Jacob. Niettemin gebeurt dat apart. Eerst Jacob zegent Jozef, dan wel de zonen van Jozef. En daarna in het volgende hoofdstuk zegent hij alsnog zijn zonen, inclusief Jozef. Maar Jozef krijgt een aparte behandeling binnen die zonen. Er is een goede reden voor. Hij krijgt het eerste geboorterecht. Kortom, wat begon bij Abraham in pak en beet Genesis 12 en anders 13, want daar zijn wij vanavond begonnen. Die beloften die daar beginnen worden vererfd aan Isaac en Jacob en daarna aan Jozef. Die hoofd is officieel van heel Israël, dat berust op zijn eerste geboorterecht, vandaar dat de naam Ephraim soms gebruikt wordt ter aanduiding van heel Israël. En als smaller moet er aanduiding van de 10 stammen. Maar ter onderscheiding van Juda de 2 stammen. Dat hebt u toch, hè? Ga ik wel erg snel op de geschiedenis vooruit. Maar zo is het nou eenmaal. Nou, dan staat er in Genesis 48. Dat Jacob praat met Jozef. En Jozef brengt zijn twee zonen naar Jacob toe, want Jacob wordt ziek en weet ik veel. Die ligt op sterven, om zo te zeggen. En dan zegt Jacob tot Jozef, vers 3. Daarna zeide Jacob tot Jozef: God de Almachtige, let op, de Almachtige. De God die alles in zijn hand heeft, is mij verschenen, zegt Jacob tot Jozef. Hè? God de Almachtige is mij verschenen te Luz, dat was in Bethel bij die steen. En daar is de Heer 2 maal verschenen aan Jacob. 1 keer op de heenweg en 1 keer na de terugweg. Hè? Is mij verschenen te Luz in het land Kanaan en hij heeft mij gezegend. Hebben we net gelezen. En hij heeft tot mij gezegd: zie, ik zal u vruchtbaar maken en u vermenigvuldigen en u tot een hoop van volken stellen. En ik zal aan uw zaad na u dit land tot een eeuwige bezitting geven. Nu dan, uw 2 zonen die u in Egypteland geboren waren, Manasse en Ephraim, eer ik in Egypte tot u gekomen ben, zijn van mij, zegt Jacob. Ik beschouw ze als mijn zoon. Ik maak ze tot mijn directe erfgenamen. Ephraim en Manasse, alleen de volgorde was andersom. Manasse was de oudste. Ephraim en Manasse zullen mijne zijn als Ruben en Simeon, maar in de praktijk in de plaats van Ruben en Simeon. Want Ruben en Simeon waren de oudste 2 zonen van Jacob, dat weet u, hè? Maar Ephraim en Manasse worden ervoor in de plaats gesteld. Maar uw geslacht, dat staat later in 2 Koningen 5 of 1 Koningen 5, waar het maar was. Schiet me straks wat binnen. Daar staat dat ook gewoon dat zo is. Hè? Maar goed. Maar uw geslacht dat gij na hen zult gewinnen, zullen uwe zijn. Zij zullen naar hun broederen naam genoemd worden in hun erfdeel. Toen ik nu van Paddan kwam, dus van oom Laban terug, zo is Rachel bij mij gestorven in het land Kanaan op de weg als het nog een kleine streek land was om tot Ephrata, Bethlehem, te komen. En ik begroef haar al daar aan de weg van Ephrat, welke is Bethlehem. En Israël zag de zonen van Jozef, Rachel was de moeder van Jozef, hè? En Benjamin. En Israël zag de zonen van Jozef en zeide: van wie zijn deze? Hij kon kennelijk niet goed meer zien. En Jozef zei tot zijn vader: zij zijn mijn zonen die mijn God hier in Egypte gegeven heeft. En hij zei: breng hen toch tot mij, dat ik hen zegene. Doch de ogen van Israël waren zwaar van ouderdom, hij kon niet zien. En hij deed hen naderen tot zich, toen kuste hij hen en omhelsde hen. Want het zouden zijn zonen worden immers. Al waren het zijn kleinzonen. En Israël zei tot Jozef: ik had niet gemeend uw aangezicht te zien, maar zie, God heeft mij ook uw zaad doen zien. Toen deed hen Jozef uitgaan van zijn knieën en hij boog zich voor zijn aangezicht neder ter aarde. En Jozef nam die beiden, Ephraim met zijn rechterhand tegenover Israëls linkerhand en Manasse met zijn linkerhand tegenover Israëls rechterhand. Hij deed hen naderen tot hem, maar Israël strekte zijn rechterhand uit en legde die op het hoofd van Ephraim, hoewel hij de minste, de kleinste was, en zijn linkerhand op het hoofd van Manasse. Hij bestuurde zijn handen verstandelijk, want Manasse was de eerstgeborene. Er staat dus, hij met opzet, met zijn volle verstand, verwisselde hij die beiden. Dat staat er, hè? Toch? Hij bestuurde zijn handen verstandelijk, want Manasse was de eerstgeborene. Dan had hij zijn rechterhand op het hoofd van Manasse moeten leggen, maar hij deed het andersom. Ja, goed. En hij zegende Jozef en zei, maar hij zegende de zonen van Jozef. Maar let op dat er staat, hij zegende Jozef daarmee, hè? Jozef. Hij zegende Jozef en zeide: de God voor wiens aangezicht mijn vaders Abraham en Isaac gewandeld hebben, die God die mij gevoed heeft van dat ik was tot op deze dag, die engel, want de Heere God is de engel des Heeren, die engel die mij verlost heeft van alle kwaad, zegene deze jongeren, let op, Abraham, Isaac, en nu is Jacob aan het woord, gaat om dezelfde dingen, die zegene deze jongeren en dat in hen mijn naam genoemd worden en de naam mijner vaderen, Abraham en Isaac. Dus als je Abraham, Isaac en daarna Jacob noemt, wie noem je daarna? Ephraim en Manasse. En als je het sneller wil doen, zeg je Abraham, Isaac, Jacob, Jozef. Leer het uit je hoofd. Abraham, Isaac, Jacob, Ephraim. Staat hier toch? En vandaar dat die namen ook verwisseld worden. Dat wil zeggen, Israël wordt aangeduid met de naam van Ephraim of met de naam van Jozef en met de naam van Manasse, maar zelfs met de naam van Isaac, hè? In de rest van het Oude Testament gewoon. Onder verschillende namen. Maar goed, ik lees hem weer. En dat zij vermenigvuldigen als vissen in menigte in het midden des lands. Wat ik een rare beeldspraak vind, hoor. Vissen in het midden des lands. Maar vooruit, hè. Doe maar. Toen Jozef zag dat zijn vader zijn rechterhand op het hoofd van Ephraim legde, dus was het kwaad in zijn ogen en hij ondervatte zijn vaders hand om die van het hoofd van Ephraim op het hoofd van Manasse af te brengen. En Jozef zei tot zijn vader: niet alzo, mijn vader, want deze is de eerstgeborene, leg uw rechterhand op zijn hoofd. Maar zijn vader weigerde het en zeide: ik weet het, mijn zoon, en door het geloof heeft Jacob de zonen van Jozef gezegend. Hebreeën 11, hij wist precies wat hij deed. Zijn vader weigerde het en zeide: ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Hij zal ook tot een volk worden, Manasse, en hij zal ook groot worden, maar nochtans zal zijn kleinste broeder, Ephraim, groter worden dan hij, en zijn zaad zal een volle menigte van volken worden. Weer een ander woord. Volheid van volkeren. Hoop van volkeren, enzovoort. Let erop dat de beloften aan Abraham, Isaac en Jacob herhaald worden, maar tegelijkertijd ook beperkt worden tot Jozef, Ephraim en Manasse. Begrijpt u wat ik nu zeg? Ja. Kortom, de andere zonen van Jacob worden zelfs buiten beschouwing gelaten. Strikt genomen, als je die menigte van volkeren zoeken zou, dan moet je daar dus eigenlijk in eerste instantie Ruben, Simeon, Levi, Juda, Dan, Naftali enzovoort. Moet je dan nog niet eens meetellen? Het telt erbij op. Maar je zou alleen al binnen Jozef, binnen Ephraim en Manasse, zou je vele volkeren moeten vinden ergens. Toch? Nou ja. En die andere, Ephraim en Manasse, dan wel gewoon Ephraim wordt hoofd, wordt het eerstgeborene van Israël, zodat als de naam genoemd wordt, gaat het niet noodzakelijk alleen maar over zijn afstammelingen, maar het gaat net zo goed over de rest van de zonen van Jacob, de stammen Israëls. Maar niettemin, de grote nadruk ligt op Jozef, namelijk op Ephraim en Manasse. Alzo zegende hij ze te dien dagen, vers 20, zeggende: in u zal Israël zegenen, zeggende: God zet u als Ephraim en Manasse. En hij zette Ephraim voor Manasse. En daarna krijg je pas hoofdstuk 49, waar zegeningen uitgesproken worden over de verschillende zonen van Jacob en daarmee over de verschillende stammen van Israël. Het zijn onbekende profetieën, omdat niemand er enige waarde aan toekent. Behalve dan natuurlijk aan die van vers 10, omdat het daar gaat over Juda. Want, en dat zei ik aan het begin van de avond meteen, viel me zo uit de mond. Het hele probleem is gewoonlijk dat men onder Israël verstaat de Joden. Maar ik hoop dat langzamerhand duidelijk is dat dat een misverstand is. Juda is wel Israël, maakt er deel van uit. Maar andersom is het niet hetzelfde. Je kunt over Israël spreken zonder Juda, uiteraard. Juda is hooguit een van de stammen van Israël. Maar dan nog hebben we heel wat schriftgedeelten, maar die zal ik u vanavond niet opzommen, waarin Israël en Juda twee absoluut verschillende zaken zijn. In ieder geval sinds de splitsing van Israël in de 2 en de 10 stammen na de dood van Salomo. En in de profetieën worden ze dikwijls apart genoemd. En dan zijn er dus twee dingen. Dat is het bekende verhaal, dat heb ik u al eens eerder verteld. Hè. Een woord kan een brede betekenis hebben, maar door de toevoeging van een ander woord ernaast krijgt het eerste ineens een smallere betekenis. Een dag is 24 uur, maar als het is dag en nacht, is dag nog maar 12 uur. Gemiddeld. Wordt het beperkt. Israël kan zijn alle stammen van Israël, maar als het heet Israël en Juda, wordt Israël beperkt tot 10 stammen. In de praktijk. Zo werkt het. Nou goed, dan lees ik nog even uit Genesis 49, vers 10. De scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt. En hem, dezelfde, zullen de volken, minstens toch die menigte van volken waar we het steeds over hebben, hem zullen de volken gehoorzaam zijn. Waarmee, en dat weet iedereen, waarmee koningschap wordt binnen de stammen van Israël wordt gegeven aan de stam van Juda. En daarmee officieel dus aan weer de eerstgeborene binnen de stam van Juda. Dat zou weliswaar koning werd, maar die was uit Benjamin, te wachten was alsnog op een koning uit David. Uit Juda, dat wil zeggen, wacht, er was een koning David, uiteraard. Hè? De scepter zal van Juda niet wijken. Ik persoonlijk heb dat vers gewogen en toch niet te licht bevonden. Dat wil zeggen, ik bedoel dit, zoals het vertaald is, betekent het inderdaad dat Juda een koninkrijk zou ontvangen, dat wil zeggen dat binnen Juda een koning zou opstaan en dat zou daarna altijd zo blijven, dat koninkrijk. Dat wil zeggen dat koningshuis zou altijd een erfgenaam hebben, het zou nooit verstoord worden enzovoorts. Ik moet u zeggen, eerlijk gezegd, als we alleen dit vers hadden, dan zou ik eraan twijfelen, want het woord scepter kan net zo goed vertaald worden met stam. Een scepter is namelijk een tak, een stam, een stok, een boomstam. Wat het maar is. Dat is wat de scepter ook uitbeeldt feitelijk. Maar goed. En dan zou het zijn, de stam van Juda zal niet wijken totdat Silo komt. Silo dus erkent de aanduiding van de Messias. Dat geloof ik ook inderdaad. En inderdaad, de stam van Juda is niet geweken. En dan ben je mooi van het hele verhaal af. Maar je komt er zo niet vanaf. Omdat in Psalm 89, bijvoorbeeld, moet ik even zwaar nadenken, in Psalm 89 in elk geval herhaald wordt het idee dat er op de troon van David nooit een koning zou ontbreken, van generatie op generatie, van geslacht op geslacht. En het wordt beschouwd als de conclusie uit de beloften die God aan Abraham deed reeds in 2 Samuel 7. Die belofte is ook dubbel. David zou een zoon hebben met onwankelbaar koninkrijk en die beloften die daar staan worden wel degelijk in de Bijbel menigmaal toegepast op Salomo. Maar als dat zo is, dan moet het koningshuis van Salomo moet dus nog op een of andere wijze actief zijn. Want wij zeggen altijd, nou ja, een zoon van David met een onwankelbaar koninkrijk, dat moet de Heer Jezus Christus zijn. En dat geloof ik ook. Maar de Bijbel zegt, het is Salomo. Het is allebei waar namelijk. En dat het koninkrijk van Christus niet zal wankelen in eeuwigheid, ja, daar zijn we van overtuigd. Maar als Salomo al in die positie staat, betekent het dat dat Joodse koningshuis, huis van David, nog steeds op zijn minst ergens één troon moet hebben. Of niet dan? Of lees ik het dan verkeerd? Dit is niet algemeen bekend. Hoe komt dat? Omdat men bij Israël denkt aan Juda, aan het Joodse volk, en het is geen koninkrijk. Maar dan zal ik u wat anders vertellen. Als dit betekent dat er altijd iemand op de troon van Juda zou zitten tot de komst van de Messias, en de Messias is al gekomen en daarmee is de profetie vervuld, moet ik u zeggen dat ver voor de komst van de Messias er al niemand meer zit op de troon van Juda, althans niet in Jeruzalem. Zedekia was de laatste. Toch? Want na de Babylonische overvoering hebben we wel erfgenamen van die troon worden genoemd. Van Zealtiel, Zerubabel en zo verder. Tot op Jozef, dan wel Maria, dan wel allebei. Maar dat waren geen koningen. Die hadden zeker geen koninkrijk. En Israël is, of Juda is nooit meer een koninkrijk geworden. Wat moet je dan met deze profetie en met Psalm 89 en met 2 Samuel 7 en nog zo wat schriftplaatsen? Nou, wij kijken verkeerd. Wij kijken naar Juda en zeggen, er zit niemand op de troon. Maar dat wil niet zeggen dat er niet iemand uit het huis van Juda een troon zou hebben en koning zou zijn. Aardig, hè? Maar het staat gewoon in de Bijbel, hoor. Alleen, wij lezen eroverheen. Wij zijn zo geïndoctrineerd van het Joodse volk, dat is Israël, en Israël is het Joodse volk. Maar het is helemaal niet zo. Dat weet je ook meteen. Ik heb het laatst nagekeken in Encyclopie. We moeten dringend pauzeren. Ik heb het laatst nagekeken in Encyclopie. Onder het woord Jood. En er stond in, dat zijn de afstammelingen van Abraham. Nou ja, zeg. Toe, laten die Arabieren het niet horen. Die stammen van Abraham af, vinden ze zelf. Ik denk ook dat het in het algemeen klopt. Maar die zijn zeker niet Joods. Bovendien, Joods slaat op Juda. En Juda was een kleinzoon van Abraham. Achterkleinzoon van Abraham, sorry. Wat een dwaasheid allemaal. Men is dat kwijt. Men denkt dat Joods wil zeggen Israëlitisch. Maar dat is helemaal niet waar. Dat zijn twee totaal verschillende dingen. Ik ben van mening, en ik zeg dat nu maar eens even. Ik ben van mening dat de beloften Gods die een spoor trekken doorheen heel de Bijbel, van Genesis tot Openbaring, zijn beloften die vervuld worden in dan wel via Israël, maar de hoofdlijn van die beloften loopt niet via Juda, loopt via Efraïm, via Jozef, via Israël. Dat wil zeggen via de 10 stammen van Israël en de 2 stammen is één zijlijn. Dat is de zijlijn van een koningshuis. Beide lijnen komen bij Christus terecht. De Heer Jezus Christus, qua afstamming, is inderdaad uit Juda. Maar Juda is een zijlijn, een minderheid uit het volk. Beide huizen van Israël zijn in de ballingschap verdwenen. Israël het eerst. Juda heeft het nog veel erger gemaakt, staat er in de Bijbel. Dat is zwart op wit, hè, in een hele uiteenzetting over die beide huizen van Israël. Juda hoereerde nog meer, die was nog veel slechter dan de 10 stammen van Israël. Alleen, die zijn niet zoek geraakt, die zijn uit de Babylonische ballingschap althans gedeeltelijk teruggekeerd om althans een eigen staat min of meer op heel laag niveau te hebben in het beloofde land, met veel ellende overigens, opdat daaruit inderdaad de beloofde Messias, de zoon van David, geboren zou worden. En daarna is het volk alsnog in de ballingschap verdwenen. Het is een luguber verhaal, maar het gaat alleen maar over een klein deel van wat Israël is. Juda. Apart. Maar de grote lijn, de brede lijn, de brede stroom, ook van de vervulling van Gods beloften, ook in het Oude Testament, maar zeker ook in het Nieuwe, loopt niet via Juda, maar loopt via het broedervolk. Dat wil zeggen, loopt via 10 stammen van Israël. En dat kan ik aantonen, dat doe ik nou trouwens ook, want dat staat hier al in beginsel. En als je daarna andere profetieën leest, ook de grote profeten van Jesaja, Jeremia en Ezekiel in de dagen van de ballingschappen, zal ik maar zeggen, dan blijkt ineens dat die profetieën dan toch ons heel wat te leren hebben, niet maar over Juda, maar over Efraïm, over Jozef, over dat volk met het eerst geboorterecht. Nou goed, ik lees hier nog, om het voorlopig af te maken, lees ik hier in Genesis 49 ook nog de profetieën over Jozef. Die is zeer uitgebreid, had u al verwacht natuurlijk. Jozef is een vruchtbare tak aan een fontein, dat wil zeggen aan wateren. Elk der takken loopt over de muur. De schutters hebben hem wel bitterheid aangedaan en beschoten hem gehaat. Maar zijn boog is in stijvigheid gebleven. De armen zijn er handen zijn gesterkt geworden door de handen van de machtige Jacobs. God zelf. De God van Jacob heeft Jozef gesterkt. Daarvan is zij een herder, een steen Israëls. Van uw vaders God die u zal helpen en van de Almachtige, komt hij weer, die u zal zegenen met zegeningen des hemels van boven, met zegeningen des afgronds die eronder ligt, met zegeningen der borsten en der baarmoeder. De zegeningen uw vaders gaan te boven de zegeningen mijner voorvaderen, tot aan het einde van de eeuwige heuvelen. Die zullen zijn op het hoofd van Jozef en op de hoofdschedel des afgezonderden zijner broederen. Enzovoort. Dat is nogal een verhaal. Uitgebreid dus. Dat wil zeggen, al die zegeningen die in Israël beloofd zijn, worden samengepakt en gegeven aan Jozef. De rest hangt erbij. En dat mag je op grond van die geschiedenis van Jozef dus ook daadwerkelijk verwachten. Met andere woorden, als wij daarna spreken over een wijngaard in het Nieuwe Testament, want daar gaan we dan straks toch naartoe, en over een wijnstok, zouden wij weliswaar ons realiseren dat het de uitbeelding is van Israël, omdat het Oude Testament dat zegt. Maar we zouden niet noodzakelijk denken, en zeker niet exclusief denken, aan Juda, aan het Joodse deel van Israël, maar aan de beloften die God gedaan heeft en vervullen zou aan dat andere deel van Israël, waar het eerst geboorterecht van Israël berust. En dat is niet bij Juda. De bedoeling is uiteraard dat de wijnstok zou vrucht dragen. Dan wel de wijngaard zou vrucht dragen. De vrucht van de wijnstok is uiteraard wijn, namelijk leven en uiteindelijk eeuwig leven. God geeft zijn leven via de wijngaard, dan wel de wijnstok, namelijk via Israël, daar komt het op neer. En via Israël zouden alle geslachten des aardrijks gezegend worden, maar niet noodzakelijk en zeker niet uitsluitend via Juda. Men zou eerst aan Jozef moeten denken. Als ik zo doorga, dan hebben we nog geen tijd genoeg. Nee, wat me dan te binnen schiet is dat als je aan een orthodoxe Jood vraagt van wie de Messias afstamt, dan heb je kans dat hij niet meteen zegt van David. Is zo. Want in sommige kringen der Joden, ik weet niet of dat ook apart benoemd wordt of niet, maar er wordt dikwijls gedacht dat er wellicht twee Messiassen zouden komen. Eén uit David, één uit Juda en één uit Jozef. En dat zit toch verbijsterend dicht bij de waarheid, omdat de heer Jezus geassocieerd wordt. Hij stamt weliswaar van Juda af, maar hij wordt in de Bijbel geassocieerd uiteraard met Jozef. Aan alle kanten, om zo te zeggen. Daar ga ik nog maar niet verder op in, maar iedereen weet dat zijn wettige vader Jozef heette. En niet Juda of Jacob, zijn grootvader wel trouwens, maar dat doet er nou niet toe. Maar Jozef, en dat is natuurlijk niet voor niks, dit soort zaken. En het hangt samen met het verschijnsel dat toen het nieuwe verbond aanbrak, want dan maak ik het verhaal maar even kort af, hè, dat toen het nieuwe verbond aanbrak, kwam het niet terecht bij Juda, want het werd door Juda verworpen, maar het kwam terecht bij Efraïm. Het werd door de twee stammen verworpen, het kwam terecht bij de 10 stammen. Niet bij Juda, maar bij Jozef. Dat is het. En het ontstaan van de gemeente in onze dagen heeft wat de aardse geschiedenis betreft, de aardse dingen betreft, van alles van doen met de beloften die aan Israël, aan Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Ephraim gedaan zijn. Het heeft uitwerking gehad ook op de geschiedenis, ook op de politiek en op de positie van de 10 stammen zoals ze op dit moment in de wereld staan, want het zijn de Angelsaksische volkeren, dat weet u, hè. Maar het is allemaal geprofiteerd. Alleen, we lezen eroverheen. Als het oordelen zijn, zeggen we, ja, het gaat over Juda. En als zegeningen zijn, zeggen we, het gaat ook over Juda. Maar dat is pas als de Messias gekomen is, wedergekomen is, zeggen we dan. En toch zijn er heel wat profetieën die gaan niet over de wederkomst van Christus, maar over gewoon zijn eerste komst en het daarmee het aanbreken van het nieuwe verbond en daarmee de vervulling, althans het begin daarvan, als eerste. Begin van de vervullingen die, van de beloften die aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan zijn. Maar die profetieën kennen we gewoonlijk niet, omdat we het niet herkennen. Bij Israël denken we aan Juda en anders niks. Het is geschreven, hij kwam, hij werd geboren onder de 2 stammen en het leidde ertoe dat hij verworpen werd door de 2 stammen, door Juda. Maar ook in de evangeliën vind je wel degelijk de sporen terug van dat de Heer op een of andere wijze contact had met de 10 stammen van Israël. Alleen ja, Dat wordt weggeredeneerd, overeengelezen of als onwaarschijnlijk beschouwd of weet ik veel wat. Maar dat is door gebrek aan kennis in het algemeen en zeker door gebrek aan kennis van de Bijbel. Als de Heer zegt, ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn, moet toch duidelijk zijn waar hij het over heeft.
Het gaat pas leven als je het herkent.
Ja, maar het is een rechtstreekse verwijzing. Het is het vaste beginsel. Het is een rechtstreekse verwijzing naar Ezechiël 34 en 37. En er staat wie die 2 huizen zijn, die twee kudden van schapen. Hè? Juda en Jozef. En die zouden 1 worden als de Messias komt. Nou, is de Messias dan gekomen of niet? Ja. Nee, Juda speelt pas een rol als het koningschap geopenbaard gaat worden. Maar de Messias als zodanig is al verschenen. Oudtestamentische beloften worden in Christus vervuld. Alleen de openbaring van zijn koningschap nog niet. Dat wacht op Juda. Maar hij heeft toch niet alleen een koningschap beloofd?
Is Petrus dan niet een beeld van de Joden die dan toch tot geloof komen?
Ja, maar Petrus neemt dan ook uitdrukkelijk afstand van het Jodendom. Met veel moeite, maar hij doet het wel. Met glashouden uitspraken uit in Handelingen 15 bijvoorbeeld. En in 1 Petrus 1, waar hij zegt, maar gij die gelooft, gij zijt een uitverkoren geslacht, de koninklijke priesterdom en heilig volk. Hij zegt niet de Joden. En in Handelingen 15 zegt hij dat dus ook. Want dan zegt hij, wij uit de Joden, wij geloven door de genade Gods zalig te worden op dezelfde wijze als ook zij heidenen. Hij stelde heidenen tot norm. En wat de stammen Israëls aangaat, Jacobus richt zich rechtstreeks aan 12 stammen van Israël. Dat de eerste gedachte zou toch moeten zijn dat hij dus wist waar hij te bereiken waren. En Paulus spreekt over de 12 stammen van Israël en zegt, die zijn allemaal, leven allemaal in de verwachting van de komst van de Messias en de Messiaanse zegeningen. Maar hoe wist hij dat? Omdat hij contacten onderhield met de 10 stammen van Israël. Alleen het probleem is altijd, we hebben nooit geleerd wie dat zijn. We hebben zelfs geleerd dat ze verloren zijn of zoek. Wat dat ook betekenen mogen. Dus we denken daar niet aan. En waar de kerk zich officieel voor altijd in de plaats van Israël gesteld heeft en de beloften aan Israël alsnog ontkent, ja, daar ben je die dingen dus volkomen kwijt. En voor de rest moet ik u zeggen dat ook gelovigen geneigd zijn alleen hun eigen belang na te streven, alleen willen weten wat van belang is, wellicht voor hun eigen persoonlijk geestelijk leven, maar niet ze zijn niet geïnteresseerd, meestal, in de Heer zelf en zijn werk en zijn plan der eeuwen, werk door de geschiedenis heen enzovoorts. En dan heb je een probleem dus, hè. En dan raak je het Nieuwe Testament al gauw de weg kwijt, hoor. En in ieder geval in Romeinen 9. Nou ja, 8 dan al dus, hè. Goed. Maar ik ga nu naar het Nieuwe Testament, want ik heb nu geen tijd meer verder. Dus ik ga naar het Nieuwe Testament, waar wij dus de wijnstok dan wel de wijngaard tegenkomen. Namelijk in de eerste plaats even in Lucas 13. Vanaf vers 6. Hij zeide deze gelijkenis. Een zeker man had een vijgenboom geplant in zijn wijngaard. En hij kwam en zocht vrucht daarop en vond ze niet. En hij zei tot de wijngaardenier: zie, ik kom nu 3 jaren zoekende vrucht op deze vijgenboom. Leuk, hè? Waar gaat het dan over? Over een wijngaard of over een vijgenboom? Leuk, hè? Ik kom nu 3 jaren zoekende vrucht op deze vijgenboom en vind ze niet. Hou hem uit, waartoe beslaat hij ook onnuttelijk de aarde. En hij antwoordde, zeide tot hem: Heere, laat hem ook dit jaar, totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben. En indien hij vrucht zal voortbrengen, laat hem staan, maar indien niet, zo zult gij hem namaals uithouden. Er was 1 wijngaard en er stond 1 vijgenboom. De 4e vrucht uit Deuteronomium 8, vers 8 is de vijgenboom, hè? Tarwegerst, wijnstok, vijgenboom. Het is de volgende uit de reeks. De wijngaard met de wijnstok staat voor de belofte aan Abraham. En de vervulling daarvan, uiteraard. Moet uiteindelijk leven voortbrengen. De vijgenboom heeft met uiterlijke, uitwendige dingen van doen. En is hier in het bijzonder een uitbeelding van de Israëlitische staat. Of wat er voor door moet gaan, dat weet u. De vijgenboom en het uitbotten van de vijgenboom, dat weet u. Het vervloeken van de vijgenboom en al dat soort dingen meer. Maar wat je hier vindt is, er gaat 3 voorbij. En dan, ja, er komt maar geen vrucht aan. En dan wordt gezegd. Weet je wat, we nemen nog 1/4 jaar, nu gaan we de vijgenboom extra verzorgen. En als hij dan geen vrucht voortbrengt, dan gaat hij om. Het mag toch niet al te moeilijk zijn om hier in de eerste 4 bedelingen te herkennen. De beloften Gods met betrekking tot nieuw leven, vormgegeven in de woorden aan Abraham, Isaac, Jacob, Jozef. En daarna krijg je de vijgenboom, zeg maar de bedeling van de wet, met een uiterlijke staat, met uitwendige gedragsregels en wat het allemaal maar wezen mag. Speciaal verzorgd, Israël apart gezet, als eigen natie enzovoorts. En als het die geen vrucht draagt, dat is nummer 4, dat is de bedeling van de wet, dan zou die vijgenboom afgehouden worden. Nou, dat gebeurt ook, want we lezen daarna over de vervloeking van de vijgenboom. En uiteindelijk over het weer vruchtdragen van een vijgenboom. Maar dat is pas in de toekomst, hè. Dat is in de wederkomst van Christus. Kortom, je kunt die dingen, en zelfs die bedelingen kun je zo in herkennen. In dit soort dingen. Het is trouwens hetzelfde als de wijngaard met een toren erin. Die we er straks ook even tegenkwamen. Want de toren erin, u weet toch wat een toren is? Religie. Met dank aan Babel. Een methode om de hemel te bestormen. De hoogmoed van de mens die religie uitvindt om, enzovoorts. Om zichzelf te verheffen, dan wel voor te sturen in de vaart der volkeren, of hoe die clichés maar luiden mogen. Het is religie. Maar in de Bijbel vallen torens altijd om, hoor. Nee, ook in het Nieuwe Testament. Komt nog eens voor. Die toren die omviel en mensen doden. Weet je niet? Nou, hè? Was dat Siloam? Nee, dat weet ik niet. Geloof niet. Ja? Nou ja, doet er ook niet toe. Maar dit is wat het uitbeeld is. Het gaat over Israël, met die religie van Israël, uiteindelijk die uitwendige dingen, wet, en als het geen vruchten had, zou het afgehouden worden. Dus ook gebeurt, maar uiteindelijk betreft dat in elk geval deze Joodse staat waar het hier om gaat. Maar je hebt altijd die wijngaard nog. Die vrucht zou voortbrengen, dat staat los van de vijgenboom, uiteraard. Maar misschien komen we erop terug in verband met de vijgenboom later. Wat ik noem in het voorbijgaan is Matteüs 21. Ja, ik noem altijd eerst die vanaf vers 28. Ik kom er nooit onderuit. Ik vind het de mooiste gelijkenis. Persoonlijk vind ik het de mooiste gelijkenis uit heel de Bijbel. Hij is ook bloedsimpel. Een mens had twee zonen en hij had een wijngaard, want er staat, een mens had twee zonen en gaande tot de eerste zei de zoon, ga heen, werk heden in mijn wijngaard. Nou, dan weet je toch waar het over gaat of niet? Een mens had twee zonen en een wijngaard. Die mens is de Heere God, heeft een wijngaard, dat is Israël, heeft twee zonen die in de wijngaard zouden werken. De ene is het huis van Juda, de andere is het huis van Efraïm. De ene is het tweestammenrijk, de andere is het tienstammenrijk. De beide huizen van Israël. Toch? Nou. Hij zei tot de ene, ga heen, werk in mijn wijngaard. Doch die antwoordde en zei, ik wil niet. En daarna, berouwhebbende, ging hij heen. Dat wil zeggen, naar de wijngaard. Hij zei, doe het niet, maar hij deed het uiteindelijk wel. En gaande tot de tweede, zeide desgelijks, en deze antwoordde en zeide, ik ga heen. En hij ging helemaal niet. Je hoeft alleen nog maar te vragen, wie van die twee zonen is Juda en wie van die twee zonen is Efraïm? Wie van die twee is het tweestammenrijk der Joden of wie is Israël? Nou, dat is makkelijk genoeg. Degene die dus zegt, ja heer, ik ga en niet ging, is uiteraard het Joodse volk. Zij zeiden de Heer te dienen, maar deden het niet. Maar consequent zijn, die andere die zei ik doe het niet en het toch deed, slaat dus op de tienstammen van Israël. Met andere woorden, de Messias kwam, het Joodse volk, zijn eigen volk in de zin van zijn eigen stam, bleek ongelovig. Maar tezelfde tijd bleek de tienstammen, Israël, Jozef, Efraïm, Samaria van mijn part, gelovig. En daarin, in die tien, vind je dan dus ook inderdaad de gemeente terug. Als vrucht van de wijngaard, om zo te zeggen. Als vrucht, als vervulling van beloften die gedaan zijn aan Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Efraïm. Met andere woorden, ook het tegenwoordige werk Gods, laat ik het anders zeggen, het werk van de roeping van de gemeente wordt beschouwd ook door mij als een onderbreking in de normale voortgang van de heilsgeschiedenis, vooropgesteld dat die loopt via Juda. Maar als je heel Israël erin betrekt, is het helemaal geen onderbreking. Het gaat gewoon door. Alleen de bekering van Juda wacht op de toekomst. En daarna moet ik eraan toevoegen dat ter gelegenheid van de opname van de gemeente er ook niet veel overblijft. Niks namelijk van het geloof van Efraïm of van de tien stammen van Israël. Het verhaal begint dan gewoon overnieuw dus. Maar het neemt niet weg dat in onze dagen met de roeping van de gemeente, zogezegd uit de heidenen, dat wil zeggen uit niet-Joden, dat die roeping van die gemeente wel degelijk vervulling is van die oud-testamentische beloften aan Abraham, Isaac, Jacob enzovoort. En niet alleen maar via dat ene zaad, namelijk Christus, maar wel degelijk via Jozef en de veelheid van volkeren en de volheid der heidenen en hoe het maar heten mag, zelfs in het Nieuwe Testament. God is getrouw, hij doet wat hij beloofd heeft. En de voorstelling van God is van gedachten veranderd of hij heeft een plan laten liggen, is wat anders gaan doen of iets dergelijks. Ja, die is niet correct, nee. Die is wat kort door de bocht. Dan ben je onderweg iets kwijtgeraakt. En dat klopt natuurlijk. Ja. Je bent Efraïm kwijtgeraakt. En de beloften die daaraan gedaan zijn. Wat is er terechtgekomen van die beloften van vele volkeren en vele koninkrijken dan? En je kan niet zeggen dat moet in de toekomst gebeuren in de wederkomst van Christus. Want dan zou het juist één rijk zijn met één koning. En in oud-testamentische bijbelse geschiedenis van de tien stammen, want Joden hoef je niet over te spreken, het is hooguit één koninkrijkje, maar van die tien stammen vind je niks. Die zijn in de ballingschap verdwenen en officieel worden ze geacht verloren te zijn. Met neem die weg dat in die tijd waarin ze geacht worden kennelijk verloren te zijn, dat in die tijd ze zich ontwikkeld hebben tot vele volkeren en vele koninkrijken. En aangezien er onder Juda geen afstammeling van Juda, onder de Joden geen afstammeling van Juda op de troon zit, en het toch een koning zou zijn over Israël, men lezen nog een keer Psalm 89, moet je die koning en dat koningshuis of koningshuizen dus inderdaad zoeken onder de tien stammen van Israël. Waarmee ik dus gezegd heb inderdaad te geloven dat die West-Europese koningshuizen, inclusief het onze, te herleiden zijn tot inderdaad Juda. Niet noodzakelijk David trouwens, maar wel Juda. Nou ja, allebei, maar dan wordt het weer ingewikkeld allemaal. Hè. De ellende is, wij leren die dingen niet op school. Wij leren dat de Batavieren ons land inkwamen, waar ze vandaan kwamen, weten we niet. En de Friezen, de Franken en de Saksen, die als laatste. Maar waar ze vandaan kwamen, weten we officieel. Ja, van over de Caucasus enzovoort. Ja, dat, ja. En dan, het heeft een Duitser uitgevonden dat we dus Ariërs zijn, omdat we uit Iran komen enzovoorts. Maar het is een misverstand, we zijn Semieten. Want precies daar waar de tien stammen verdwenen van het toneel en onder de naam Israël, waar die verdwenen, daar komen die West-Europese volkeren vandaan. Wij dus. Nou ja, de meerderheid van ons. Maar dat doet er niet toe. Het is uiteindelijk toch een kwestie van erfrecht. Maar goed, Caucasiërs dus. Er is niks moeilijks aan. Het is ook niet onwetenschappelijk wat ik nu zeg. Het hele probleem is dat het de Bijbel bevestigt. En daar hebben wetenschappers een ekel aan. Toch? Dus dat zullen ze niet concluderen. Ze laten hier één volk verdwijnen en hier een ander volk tevoorschijn komen. Dat doen ze. En ze willen niet erkennen dat het in werkelijkheid om één en hetzelfde volk gaat, dat zich vanuit de ballingschap verplaatst heeft en ontwikkeld heeft, zeer vruchtbaar is geworden en zich uitgebreid heeft tot over de hele wereld, tot alle wereldhavens, de poorten van uw vijanden enzovoorts. Maar goed. En bovendien, al zou het waar zijn, dan mag je het nog niet zeggen, want het is discriminerend en hoogmoedig van een blanke om dat te zeggen. Enzovoorts. Dus ja, in onze tijd is dat helemaal een moeilijke aangelegenheid.
Zijn dan koningshuizen, naar aanleiding van Genesis 47, Joods? Van Judea?
Ja. Oh ja. De Nederlandse leeuw is gewoon de leeuw van Juda, hoor. En de Engelse ook trouwens. Al hebben de Engelsen naast de leeuw nog de eenhoorn, maar dat is het symbool van Efraïm. En daar zou je dus ook Efraïm primair zoeken, in Brittannië. Nou ja, et cetera, et cetera. Want dan moet ik echt mijn mond houden, want... Nou ja. Ja, in de heraldiek kom je die dingen ook tegen, maar ook in de namen der volkeren enzovoorts. Heb ik het nog niet eens gehad over de naam van Dan, van wie gezegd wordt in die zegen van Jacob dat hij een spoor zou nalaten. Een slang, Dan is een slang, niet langs de weg, maar hij trekt een spoor langs de weg. Hij laat zijn sporen na. En over heel Europa vind je de sporen van Dan. Overal heeft hij zijn naam nagelaten. En dat begint al in de Bijbel. Als de erfenis van Dan te klein is, gaan ze naar het noorden, veroveren ze Lesem of Laïs en noemen de plaats Dan. Ja, nou, dat is hij blijven doen. Dus kom je bij de Dardanellen en de Donau en de Scandinavië en hoe al die plaatsen. Uiteindelijk kom je in Danmark. En in Engeland heten ze dan weer Dean, weet je wel. Maar dit is allemaal hetzelfde. Maar dit is de geschiedenis van de grote volksverhuizing en zo. Ja, die moet ik die hier dan gaan staan te vertellen. Maar je kunt dat, het is allemaal goed te volgen. Een beetje rivier in Europa is genoemd naar de naam van Dan. De Dnieper is trouwens een mooie. Want dus is die nog Hebreeuws gebleven ook. Een D en een N achter elkaar zonder klinker ertussen. Die moet je proberen uit te spreken. De Dnieper, Dnieper. Dat is de naam van Dan. Het is trouwens een rivier die heet gewoon Don. Waarom ook niet? Enzovoorts, enzovoorts. Want hier is uren over vol te praten. Dat is zo duidelijk allemaal. Dat kan niet missen. Die dingen heb ik trouwens van jongs af aan geleerd. Wil ik wel een keer bijzeggen. Ik heb ze alleen naast me neergelegd. Want ik wist niet wat ik er met de Bijbel mee aan moest. En ik kon het in de Bijbel niet terugvinden. Dat is later anders geworden. En dat ik die dingen nu geloof is niet om dit soort historische dingen of heraldische dingen of hoe heet dat, taalkundige dingen, hoe dat maar heet, filologische dingen. Maar is gewoon en dat zeg ik in één zin altijd, omdat de Bijbel leert dat de gemeente eerst geboorterecht heeft boven Juda in het Nieuwe Testament. Maar in het Oude Testament leert de Bijbel dat Jozef eerst geboorterecht heeft boven Juda. Ergo, de gemeente komt voort uit Efraïm en is de vervulling van de belofte van eerstgeboorterecht aan Jozef. Nou ja, het is niet de vervulling van alles, er komt nog meer. Maar het verklaart in ieder geval waarom de eerstgeborene een dubbel deel zou hebben. Want het ene deel is het hemelse deel, namelijk van de gemeente. Het andere deel krijgt Jozef of Efraïm alsnog in de wederkomst van Christus, straks op aarde in de 1000 jaren uiteraard, hè? Nou, et cetera, et cetera. Ik bedoel, en dat inderdaad er in die West-Europese, maar vooral het Britse koningshuis, maar het is allemaal familie van elkaar, dat weet u, dat uit Juda komt. Ja, daar vind je aanwijzingen voor, ook wel degelijk in de Bijbel en ook hoe het daar gekomen is. In de Bijbel. Alleen die Bijbelse geschiedenis breekt af en die neem je aan de kant van Ierland weer op. De Ieren in de Silesische, maar weet dat, Silesische schriften, weet ik het. Milesische, ik ga het nou door elkaar gooien. Maar in ieder geval, die oude geschriften over het ontstaan van een Iers koninkrijk, daar wordt het keurig in beschreven. Daar was al een koning uit het huis van Juda, niet uit David, uit Juda, namelijk uit Peres, uit Zara en niet uit Fares, Peres en Zera. Het zijn die tweeling uit Juda die verwisseld werd, weet u wel. Uit een van die komt het huis van David voort, uit de andere komt een koningshuis voort. Dat inderdaad naar Ierland gegaan is, dat was er al. En in de dagen van Jeremia, nou in het boek Jeremia zelfs, wordt aangekondigd dat Jeremia hoogst persoonlijk zou afbreken en planten. Wat hij zou afbreken was het Davidische koningshuis waarvan Zedekia de laatste was. En wat hij zou planten weet niemand. Dat is niet waar. Maar dat wordt je nooit verteld. En de vraag is, wat heeft hij dan moeten planten onderweg in zijn bediening? Jeremia wordt onschendbaar verklaard, zijn vijanden zouden hem niks kunnen doen. En hij zou koninkrijk afbreken en koninkrijk planten. Staat in hoofdstuk 1 en later in hoofdstuk 17 in het beeld van die pottenbakker met zijn leem. Met die, hij maakte een vat, verdierf het onder zijn handen en maakte weer een nieuw vat. Wordt aangehaald in Romeinen 9. Maar als je die twee naast elkaar legt, de beeld van de pottenbakker en Genesis en Jeremia 1, waar staat hij zal afbreken en weer planten, en er staat er in hoofdstuk 17 weer bij, hoor. Dan vraag je je af, moet Jeremia dat doen? En wanneer heeft hij dat dan gedaan? Want van Jeremia, nou dan zeg ik u wat we van Jeremia nog weten, maar dat weet ook niemand. Maar het staat er, van Jeremia weten wij dat hij met een overblijfsel uit Juda meegenomen is, moest mee, naar Egypte met medeneming van de dochters van koning Zedekia van het koninklijke zaad. En daar houdt het verhaal op. Over Jeremia. En in Ezechiël vinden we een gelijkenis. Gelijkenis. In Ezechiël vinden we gelijkenis. Over koninklijk zaad dan wel een takje dat de Heer zou wegnemen en ergens anders zou planten. En hij zou het ene koninkrijk laag maken en het andere verhogen. Dat wil zeggen de ene tak van Juda verlagen en de andere verhogen. De koninklijke tak namelijk. En de Ieren kunnen je vertellen hoe dat zit. De prinses bij name ook, maar ik weet niet eens hoe je het uit moet spreken. Want Jeremia en Baruch, die is bij name bekend trouwens, Baruch en die prinses zijn in Ierland aangekomen. En daar is de prinses getrouwd met een prins die daar al was, waarbij die huizen van Peres en Zera met elkaar verenigd werden enzovoorts. En vanuit Ierland is het jaren later is de erfweg overgegaan naar Schotland. En van Schotland is het overgegaan naar Engeland. En onderweg hebben ze de steen meegenomen. Ik vertel het nu even vrij, dat moet ik helemaal niet doen, want we hebben geen tijd natuurlijk. Hè. Maar hebben ze de steen meegenomen. U weet wel, de Engelse Coronation Stone. Die kort geleden weer uit Londen teruggegaan is naar Edinburgh. Hij is op de route terug. Nou gaat het dus fout. Nou houdt het dus binnenkort op, hè. Dat noem ik een teken destijds. Want de Bijbel zegt dat dat koninkrijk zou omgekeerd worden. Letterlijk niet omgekeerd, letterlijk toch omgekeerd. Gebogen, afgebogen zou worden. Ik heb er nooit een goede verklaring voor gevonden. Staat in Ezechiël. Het koninkrijk zou omgekeerd worden. Maar de verklaring is, het zou afgebogen worden. Namelijk één keer van Jeruzalem naar Ulster, naar Noord-Ierland. Van Ierland naar Schotland en van Schotland naar Londen. En daar is het gebleven en daar zou het blijven, zegt de Bijbel, totdat degene komt die er recht op heeft. En dat is dus de wederkomst van Christus. Dus ik neem aan dat de Britse koningshuis, Brits koningshuis blijft tot aan de wederkomst van Christus aan toe. Nou ja, dan vertel ik even gauw iets uit het hoofd. Maar in de Bijbel staan die dingen echt besproken. Ja, uitgebreid, voor sommigen niet uitgebreid, voor sommigen niet letterlijk genoeg. Maar ja, er zijn er ook die het niet geloven als er staat dat geloof gerekend wordt tot gerechtigheid. En dat al zo lief God de wereld gaat, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Omdat een ieder die in hem gelooft niet verderf maar eeuwig leven hebben. Dan zeggen ze ook, dat moet je zo niet zien. Dus waar hebben we het over? De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Schijnt moeilijk te zijn. Nou, dan is het ook moeilijk dat via de vrouwelijke lijn dat koningshuis uit David via Salomo een voortzetting heeft via een vrouwelijke lijn in Brittannië. Maar niettemin, daar was sprake van de samenvoeging van een koningshuis uit Peres en Zera. De twee zonen, de tweeling uit Juda. En daar ging het wel degelijk over eerst geboorterecht en erfrecht in die geschiedenis van Genesis 38. Leest u het maar na. Je vindt er twee lijnen, vind je het wel duidelijk uitgebeeld? Die zijn er. En we hebben ermee van doen. Nou goed. Maar wat die, hoe kom ik dan? Matthäus 21 hadden we het over. Gelijkenis van twee zonen. Maar daarna krijg je hem iets uitgebreider, weer een gelijkenis. Vers 33 hoort een andere gelijkenis. Er was een heer des huizes die een wijngaard had. En nou heeft hij niet twee zonen, of toch? Nou, je komt ze wel tegen. Hij heeft, hij zette een tuin daarom. Dat hebben we allemaal gelezen, hè? Psalm 80, Jesaja 5. Zet een tuin daarom, een schutting, een muur. En groef een wijnpersbak daarin. Zie, dit is niet nieuw. Je weet wat het is. Dit is Israël als drager van de beloften Gods. Israël waaruit leven zal voortkomen. Heb ik het nog niet gehad over uitspraken in Jeremia bijvoorbeeld. En ook in de psalmen over de wijnstok die nu eenmaal zo heet. Omdat die zich uitbreidt en overal omheen cirkelt. Dat wil zeggen alles in beslag neemt en hij wordt groter en groter. Dat wordt ook allemaal beschreven. Maar het is Israël. En denk niet meteen aan de Joden. Hè? Maar goed, het is Israël als zodanig. Bouwde een toren. Zie, hebben we allemaal al gehad. In het Oude Testament. Maar en verhuurde die de landlieden en reisde buitenslands. Toen nu de tijd de vruchten genaakte, zond hij zijn dienstknechten tot de landlieden om zijn vruchten te ontvangen. De tijd der vruchten is de oogst, dat is dus de volleinding der eeuw en daarmee het aanbreken van het nieuwe verband. Ga ik te snel? Waar gaat het om? Het nieuwe verband moet aanbreken. De wijngaard moet vrucht dragen. En de landlieden nemende zijn dienstknechten hebben de een geslagen en de ander gedood en de derde gestenigd. Wederom zond die andere dienstknechten meer in getal dan de eerste en ze deden hun desgelijks. En ten laatste zond hij tot hen zijn zoon, zeggende, zij zullen mijn zoon ontzien. Maar de landlieden de zoon ziende zeiden onder elkaar, deze is de erfgenaam. Laat ons hem doden en zijn erfenis aan ons behouden. Zie je, erfrecht en dat soort dingen. Eerst geboorterecht en dat soort zaken. En ze namen hem, wierpen hem uit buiten de wijngaard en doden hem. Daar weet je toch waar het over gaat? Die landlieden zijn toch gewoon een beeld van het Joodse volk. Ze houden vast aan het oude verbond, ze willen geen nieuw verbond. Wel een wijngaard, maar geen vrucht voor de heer van de wijngaard. En wanneer dan de heer des wijngaards komen zal, wat zal hij die landlieden doen? Zij zeiden tot hem, hij zal de kwaden en kwade dood aandoen. Doen verloren gaan, staat er eigenlijk, hè? Apolumie. Doen verloren gaan. En zal die wijngaard aan andere landlieden verhuren die hem de vruchten op haar tijd zullen geven. Maar als die landlieden het Joodse volk zijn, wie zijn dan de andere landlieden die in tweede instantie alsnog deze wijngaard krijgen? Efraïm, bedoel... Dan kun je zeggen, maar er staat er niet letterlijk. Ja, er staat zoveel niet letterlijk in de Bijbel, terwijl de Bijbel het uitdrukkelijk leert. Dit is toch illustratief, dat moet toch iedereen kunnen begrijpen? Dan sla ik vers 42 even over, want dat is net zo'n verhaal. Over een steen die door de bouwlieden verworpen werd, maar niettemin tot hoofd des hoeks werd van een gebouw, dan wel het gebouw. Maar dus niet door de gewone bouwlieden, maar door anderen. Wie zijn die anderen? Hetzelfde verhaal, Efraïm. Vers 43, daarom zeg ik u lieden dat het koninkrijk Gods, en de beloften daaromtrent uiteraard, van u zal weggenomen worden en aan een volk gegeven dat wel zijn vruchten voortbrengt. Nou ja. Aan een ander volk, niet aan alle andere volkeren. Het gaat niet over Joden en daarna alle heidenen. In het algemeen, het gaat over één volk in het bijzonder. Uiteraard onder de heidenen, want het is niet Joods. En dat kan dan ook nog een groep van volkeren zijn, want die kun je samen ook als een volk beschouwen. Maar de vraag is, aan welk volk dan onder de heidenen? En de vraag stellen is een beantwoorden. En zeg niet, dat is de gemeente, want dat kan niet. De vrucht die voortgebracht zal worden, dat is de gemeente. Kortom, voordat de gemeente was, bestond er geen gemeente. En wat van de Joden werd afgenomen, kan niet aan de gemeente gegeven worden. De Joden is een aards volk. Het wordt van hen weggenomen, gegeven aan een ander volk. Aan welk volk dan? Nou ja, Efraïm, dat kan niet anders. En daarna, dat is, en dit is mijn korte route, ik hou daarvan, want ik vind hem meer dan genoeg. Daarna vragen wij ons gewoon af, en waar is het dan terechtgekomen? Nou, het antwoord is bij de Angelsaksische volkeren in het algemeen en Brittannië in het bijzonder. Dat is gewoon kerkgeschiedenis. Je kan het ook gewoon bij de Rooms-Katholieke Kerk navragen, waar is het terechtgekomen. En dat vinden ze vervelend, maar ze geven dan toch toe, het kwam in Engeland, in Brittannië. Dat is in de loop van de geschiedenis meerdere malen zwart op wit vastgesteld dat dat zo is. En dat de Britse kerk het primaat heeft onder alle andere nationaliteiten. Omdat het het eerste volk, het eerste land was, de eerste natie was die officieel tot geloof kwam en gekerstend werd. En meer zeg ik er nu niet over, want dan kom ik te ver van huis, hè. Maar het zijn heus duidelijke Bijbelse gegevens. De zegeningen die Juda niet wilde hebben, zijn terechtgekomen bij Jozef. En het resultaat daarvan is de geboorte uit Jozef van één erfgenaam, dan wel van één vrucht. Ik hoop dat u mij dat ik dubbelzinnig praat nu, hè. Jozef kreeg een erfgenaam, het was Jezus van Nazareth, via zijn vrouw Maria. Maar ik bedoel te zeggen, Jozef kreeg een erfgenaam, het is de gemeente. Eerst geboorterecht van Jozef vervult aan de gemeente. Einde van het verhaal en 10 stammen niet meer zoek. Ik kan ze zelfs aanwijzen. Mag geen probleem zijn. Maar goed, maar uiteindelijk het gaat om de vrucht. Wat is de vrucht van de wijngaard? De wijn, dat wil zeggen leven en in het bijzonder eeuwig leven. Dat is ook voortgebracht, want door dit andere volk, dat wil zeggen door die andere landlieden, is het ook voortgebracht. Daaruit is de gemeente voortgekomen namelijk. Via het zaad dat daar gezaaid werd. Via die andere kudde, die andere schapen van die andere stal enzovoorts. Nou goed. Daarna verwijs je naar een steen die valt en waardoor men verpletterd wordt of waarover men struikelt. Maar als je dat opzoekt in Jesaja 8, vind je Jesaja 8 vers 15, ja, staat erbij in mijn Bijbel afgedrukt, dan vind je precies hetzelfde terug. Dat de Messias dan wel de nieuwtestamentische zegeningen en voor het ene deel van Israël, voor het ene huis van Israël, een vloek zouden zijn, een steen des aanstoots en een rots der ergernis. En voor het andere huis van Israël zou het zijn een heiligdom. Ja, dat is Jesaja 8 vers 15, lees het maar nog. Aangehaald ook in Petrus trouwens. Kan geen twijfel over bestaan. Maar goed, Matteüs 21 was dat. Maar zoals gezegd, de wijnstok brengt voort eeuwig leven. Het brengt ons, en dat is een veel kortere route dan die ik vanavond gevolgd heb, het brengt ons via Abraham, de bedeling, belofte aan Abraham, via Melchizedek, Genesis 14, brengt het ons bij de Heer Jezus Christus, die gezegd wordt te zijn hoge priester na de ordening van Melchizedek. En wat doet zo iemand, een hoge priester na de ordening van Melchizedek? Brood en wijn voortbrengen. Leven. Want niet alleen wijn, maar ook brood is een beeld van leven. Meer in het bijzonder van het praktische leven, het onderhoud van leven als zodanig. Maar dat is het, hè. En wijn is een beeld van eeuwig leven, omdat het natuurlijk, want de wijn natuurlijk, het is niet druivensap, maar de druivensap is omgezet in wijn. Via het verzuringsproces, dus werken van de zon en al dat soort dingen. Eigenlijk, wijn is wijn omdat er alcohol in zit, dat zat er oorspronkelijk niet in, het was suiker. Maar het is omgezet, dat spreekt over wedergeboorte. Alcohol staat voor spiritualiën, voor geestelijke dingen en dus voor het leven uit de geest en dat soort zaken meer. He? Ja. Nou goed. En dus de vrucht van de wijnstok is ook niet most of iets dergelijks of druivensap, het is wijn. Het is de uitbeelding van eeuwig leven. Vandaar dat we mochten verwachten dat hierna in Matteüs 26, dan ben ik het dichtst in de buurt, in Matteüs 26 de Heer min of meer afscheid neemt van de zijnen en met zijn discipelen om de tafel zit, waar sprake is van broden uiteraard, ongezuurde broden, en waar hij de zijnen de drinkbeker aanreikt. Natuurlijk, er staat niet bij dat er wijn in zat, heeft iemand uitgevonden, dus cola mag ook. Hoewel men dan meestal toch zegt, maar dus druivensap mag ook. Maar het is wel de vrucht van de wijnstok, en de vrucht van de wijnstok is wijn, hè? Volgens de Bijbel. Als beeld van bloed en daarmee van leven. En hij nam de beker en zei, drinkt allen eruit, dit is mijn leven, dit is mijn bloed, dat van het nieuwe verbond, het welk voor velen vergoten wordt, uitgegoten wordt, opdat een ieder ervan zou drinken. Zoals van brood staat eventueel, minder vaak dan je denkt, dat het gebroken werd, opdat men ervan zou eten uiteraard. Niettemin zou het voor de betekenis één brood blijven. En voor de betekenis van de wijn blijft het ook één beker, één bron, één en dezelfde wijn. Hè. Die begrijpt u toch. Hè. Het is het uitbeelding van de vervulling van de beloften aan Abraham. Dat staat er ook bij. Het nieuwe verbond, want het nieuwe verbond is de vervulling van de beloften aan Abraham, volgens gelaten 3 en 4 in elk geval. Zie? Daar leven we uit. En de beloften aan Abraham zijn beloften gedaan aan Israël. Zijn wij dan Israël? Ja, hoe dan ook. Stammen we er vanaf? Dat maakt me niet uit. Heeft er niks mee te maken namelijk. Hè. Israël was een van die landen, een van die volkeren. Men zegt dat het uniek is voor de Israëlitische volkeren, dat daar vreemdelingen welkom zijn. Dat die binnen de poorten, binnen de grenzen van het land kunnen wonen, en dezelfde, dat allochtonen daar dezelfde rechten hebben als de autochtonen. Dat vind je bij andere volkeren schijnbaar niet. Nou zijn mijn bronnen niet van gisteren, moet ik eerlijk zeggen, maar van eergisteren, dus het is wat langer terug. En ik weet dus niet of het wel waar is, maar wij weten wel dat het zo is, hè. De Angelsaksische volkeren, daar zijn anderen altijd in welkom geweest, en naar Bijbelse rechten, wie er zich ook bijvoegt, en zich daarna houdt aan de wetgods, om zo te zeggen, maar in ieder geval aan de heersende cultuur, heeft in dat volk precies dezelfde rechten als een natuurlijke afstammeling, om zo te zeggen. En zo is het maar net. En dat is onze situatie als gemeente eigenlijk ook. Daar kan iedereen even verder niks mee van doen met u, met wie u bent of waar u van afstamt. Maar het heeft, de positie van de gemeente heeft van doen met beloften die God van oudsher gedaan heeft. Die vooralsnog niet vervuld worden aan het Joodse volk als volk, maar wel aan Efraïm als volk. Dat is het punt. Maar op grond van geloof, want indien zij in het geloof niet blijven, zullen ook zij afgesneden worden. Die tijd is natuurlijk niet ver meer. Ik hoop dat plaatje een beetje bij je overkomt. Het is moeilijk om dat in de juiste verhoudingen over te dragen. Hoe dat ook zij, wij leven nog uit die beloften van Abraham, die vervuld zijn en die geïllustreerd werden in Genesis 14... door de verschijning van hem die wij kennen achteraf als de hoge priester en middelaar van het nieuwe verbond. En het belangrijkste wat hij doet is leven geven. Zijn bloed, ja, zijn leven. Dat ons reinigt. Dat verzoening doet voor onze zonden. Ik ben bang dat velen dat toch niet begrijpen wat ik nu zeg. Maar vooruit, hè. Het drinken van de wijn is een uitbeelding van het leven van Christus in ons is. En dat leven van Christus, bloed van Christus, reinigt ons. Zoals Christus zelf ons zou reinigen. Zijn leven doet dat. De levende Christus reinigt ons, enzovoorts. Dat is na het kruis, dat is in zijn opstanding, in de situatie waarin wij heden leven. Het zal duidelijk zijn dat het beeld uit Johannes 15, dat trouwens besproken werd op dezelfde avond van de instelling van het heilige avondmaal, het beeld van ik ben de ware wijnstok, dat dat precies hetzelfde voorstelt als het hele avondmaal. Vandaar dat het avondmaal in Johannes dus ook niet genoemd wordt, hè. Maar daar heb je, ik ben de ware wijnstok. De wijnstok is Israël, maar in essentie, heel smal, in essentie, aan de top van de hele uiteenzetting, is het de Heer Jezus Christus zelf. En wij zouden in hem blijven en vrucht dragen. En als we er verder niks aan doen, blijven wij in hem en dragen wij vrucht. Zo is dat. Leven, namelijk. Maar ook dat leven in zichzelf draagt vrucht. En daarna spreekt de Heer over dat hij ons zou kastijden, eventueel oordelen of hoe dat maar heten mag. Maar in ieder geval ons zou opvoeden. En dat heeft van doen uiteraard met de toekomst waarin de gemeente als zodanig, maar u en ik dus ook individueel, met Christus zouden verheerlijkt worden in zijn toekomst, in zijn wederkomst. Aan het hoofd van Israël nog steeds, ja. Vergis u maar niet. Al die beloften Gods liggen vast in Christus. Maar Christus is Israël. Zijn koningschap berust op de afstamming uit Juda. Maar de vervulling van de beloften over een talrijk zaad en aardse zegeningen enzovoorts, ja, die liggen vast in Jozef. Goed. Wij zullen de Heer danken. Hier zal het laatste woord nog niet over gezegd zijn, neem ik aan, mevrouw. We zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, trouwe hemelse Vader en Heer Jezus Christus, voor al die rijkdom die u ons geschonken hebt. We danken u ook dat wij vanavond in elk geval ook bepaald mochten worden bij dat deze rijkdom de vervulling is van wat u van oudsher van duizenden jaren terug vastgelegd hebt in uw woord en wat u ook zwart op wit beloofd hebt aan Abraham, Isaac en Jacob en Jozef en ook via de woorden van de profeten. We danken u te mogen beseffen dat in Christus al uw beloften ja en amen zijn. En wat ook de situatie is van de mens of van Israël of van de volkeren, dat u uw werk doet, dat u uw beloften volvoert en dat wij daarop zouden vertrouwen. We danken u dan dat we daaruit mogen leven. Steeds opnieuw uw woord mogen openen, ons door u mogen laten onderwijzen en ook zouden zoeken in de schriften of deze dingen al zo zijn. We danken u dat u ons in heel de waarheid wilt leiden. En daarmee ook onze hoop en verwachting wilt richten op uzelf, die ons verlost hebt, die ons verlost en die ons zal verlossen. Wij danken u ook dat we ons mogen realiseren dat wij afhankelijk zijn van u en dat u het bent die ons geeft al wat wij nodig hebben, eveneens op grond van uw beloften. Wij danken u daarom ook voor die tekenen die u ons hebt nagelaten in brood en wijn, als uitbeelding van uw leven en zelfs uw lichaam, waaraan wij hebben deel gekregen op uw uitnodiging. Daarom danken we u. Dat we niet alleen dit brood en deze wijn mogen nuttigen, maar in de eerste plaats tot u zouden komen om van u te ontvangen al wat u ons beloofd hebt. Aan geestelijke zegeningen in de eerste plaats, maar ook aan stoffelijke zegeningen. Wij danken u dan voor die genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Amen.